Goedemorgen allemaal. Wij gaan Gods woord openen in Romeinen 8, zoals ook al aangekondigd. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Het eerste gedeelte van Romeinen 8. En ik lees jullie dat voor uit de Statenvertaling. Romeinen 8, de eerste 17 versen. En daar horen wij het woord van de apostel en ook het woord van God als volgt. Dus is er nu geen verdoemenis of geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is levende vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam dood, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing. Het thema is leven door de geest, leven door de Heilige Geest. Het sluit mooi aan op de preek van vorige week. Die ging over de rechtvaardiging door het geloof. Als het goed is. Als u dat nog kunt herinneren. Ja. Dat was uit de Galatenbrief. Weliswaar uit de Galatenbrief en dit is uit de Romeinenbrief. Maar ook in de voorgaande hoofdstukken heeft Paulus in de Romeinenbrief ook gesproken over de rechtvaardiging door het geloof. Een leerstuk waarvan de reformator Luther zei, daar staat of valt de kerk mee. Ik weet niet of ik dat helemaal met hem eens ben, maar ik weet wel dat het een heel belangrijk bijbels en een heel belangrijk leerstuk is, een geloofsartikel. Rechtvaardiging door het geloof. Dat je rechtvaardig bent niet op grond van jouw daden, door alles wat jij doet of hebt gedaan, maar dat je rechtvaardig voor God kunt zijn en alleen maar recht voor God kunt staan door wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat jij daar je vertrouwen in stelt. Dat is rechtvaardiging door geloof. Niet, er is een opwekkingslied en dat zingt niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. Ik hoop dat jullie dat allemaal kennen. Dat je dat gelooft. Dat je gelooft in Jezus Christus. Niet vertrouwt op iets van jezelf, maar alleen maar op wat Jezus heeft gedaan. Dan ben je rechtvaardig in de ogen van God. Dan is je schuld weggedaan. op grond van wat Jezus voor jou heeft gedaan. Een heerlijk leerstuk. En je zou kunnen zeggen, dat is toch het belangrijkste en dan is er meer ook niet nodig. Maar de Romeinenbrief laat zien dat er nog iets anders nodig is. We hebben niet alleen vergeven van onze schuld nodig, dat die schuld weg is en dat we weer voor God kunnen bestaan. Maar we hebben ook nodig dat ons hart weer op God gericht wordt. Dat wij het verlangen krijgen om God de eerste plaats te geven in ons leven. Als je een misdadiger bent, gewoon even in het dagelijkse leven, als je iets verkeerd gedaan hebt, je hebt iets gestolen, verzin maar wat. Dan kan het op een gegeven moment zijn dat je schuld betaald is, je schuld is uitgeboet, je hebt misschien een boete moeten betalen of wat dan ook. Maar dat betekent nog niet dat je van je gedrag, dat je gedrag veranderd is. Misschien ben je bereid om de volgende week gewoon weer te gaan stelen. Dus je hebt niet alleen vergeving nodig, maar je hebt ook een hartverandering nodig. In onze gemeente zijn we nu bezig, in de gemeente waar ik mag dienen, zijn we bezig met een Bijbelstudieserie over het leven van David. David, de man naar Gods hart. En bij David zie je zowel die vergeving als die gerichtheid op God zie je heel duidelijk terug in de psalmen. We hebben net met elkaar gezongen dat lied, Create in me a clean heart. Geef me een nieuwe, een schoon hart. Psalm 51. Vergeef mij mijn zonde. Dat is dat eerste aspect, vergeving van zonde. Maar tegelijkertijd lezen we bij David ook dat hij enorm op God gericht is. Psalm 63, in Psalm 63, daar staat bij mij boven, verlangen naar God. En dan zegt hij in het tweede vers, zegt hij, o God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Dus 's morgens vroeg, als hij wakker wordt, wat is dan het eerste waar David aan denkt? Aan God. En als hij een hele dag gewerkt heeft, ook als koning, en hij ligt s'avonds op zijn bed, lees hem Psalm 63, vers 7. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in de nacht waken. Dus dan is hij s'nachts, is hij met zijn gedachten weer opnieuw bij God. Zie je? Zo was het hart van David gericht op God. Nou zeg je, dat is niet normaal. Dat je het eerste waar je aan denkt, 's ochtends vroeg, en waar je nog aan denkt als je 's avonds op bed ligt, dat God is, dat doet een normaal mens toch niet? Nou, niet het normaal van na Genesis 3, inderdaad. Maar dit is wel Gods normaal. God vindt het normaal dat wij met onze gedachten, als we even niks te doen hebben, automatisch als het ware bij God uitkomen. Ik heb hier een citaat van een aartsbisschop uit de Tweede Wereldoorlog. William Temple, en die was aartsbisschop van Canterbury, en die heeft gezegd, godsdienst is wat je doet wanneer je alleen bent. Godsdienst, het dienen van God, dat openbaart zich op die momenten dat jij even alleen bent. Dat je aan niks anders hoeft te denken, en waar dan je gedachten automatisch naar uitgaan, dat laat zien wie je werkelijk dient. Je kunt van alles voor God doen. Je kunt spreken namens God. Je kunt evangeliseren. Je kunt bidstonden organiseren enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen voor God. Maar dat zegt nog niet alles over je hartsgesteldheid. Wat doe jij als niemand kijkt? Waar gaan je gedachten naartoe? God noemde David de man naar zijn hart, omdat David zijn gedachten automatisch naar God gingen. Zie je dat bij David niet alleen zijn zonden vergeven zijn, maar dat hij ook een hele nieuwe gerichtheid in zijn leven kreeg. En dat hebben wij ook nodig, lieve mensen. Misschien heb je dat al ontvangen. Ik heb er net al een getuigenis over gehoord. Vorige week ging het dus over die rechtvaardiging door geloof, vergeving van zonden. En Paulus heeft er ook geschreven in Romeinen 3, 4, 5. Rechtvaardig bij God, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Romeinen 5 vers 1, zojuist voorgelezen. Wat heb jij nu nodig om gericht te raken op God? Je hebt eigenlijk een hele sterke kracht in je leven nodig, iets heel sterks, wat jou als het ware weer richt op God. Waardoor je niet
alleen maar bezig bent met het vlees, met de dingen van hier en nu. En wat is die kracht? Het is als het ware als een hele sterke magneet. Zoals een kompas. Als je een kompas hebt, dan gaat die wijzer gaat automatisch naar het noorden. En zo heb je dus naast die vergeving ook iets nodig wat jouw hart weer richt op God. Nou, dat moet dus een hele sterke kracht zijn. Ik ga 3 dingen noemen waar die kracht aan moet voldoen. Het moet een hele sterke kracht zijn. Tegelijk moet die kracht die jou op God richt, die moet jou als mens niet overroelen. Ik bedoel daarmee, hij moet niet de beslissingen nemen in jouw plaats. Het moet iets of iemand zijn die jouw eigen keuzes respecteert. Het moet dus niet alleen maar een kracht zijn, het moet een persoon zijn. Want een persoon kan met jou praten. Die kan in gesprek en die kan je adviseren, maar die kan ook jou de keuze laten. Het moet een hele sterke kracht zijn, dat moet een persoon zijn. In de derde plaats, en dat is misschien wel het meest ongelooflijke, die kracht die dus een persoon is, moet ook in jou kunnen komen. Hij moet jou van binnenuit kunnen veranderen. Want een hele sterke, reine macht, waar Gods woord over spreekt, die hadden we al. Dat was de wet van God. Maar de wet van God blijft aan de buitenkant. Dat zijn regels en die vertellen ons, dit moet je doen en dat moet je nalaten. Maar die wet, heeft Paulus gezegd in Romeinen 8, die loopt stuk. Niet omdat die wet fout is, maar omdat ons vlees zwak is. Romeinen 8 vers 2 en 3. De wet loopt stuk op de zwakheid van de menselijke natuur. Je kunt tegen een kind wel zeggen dat hij iets niet moet doen. Maar als je er als ouder niet bij bent, als de wet even afwezig is, ja, dan heeft dat kind wel een hele sterke innerlijke motivatie nodig om toch naar jou te luisteren. Nou, dit herkennen we wel, denk ik. Hè? Je hebt die kracht moet dus in jou komen. Nou, u heeft het natuurlijk al lang in de gaten. Wie of wat is die kracht? De Heilige Geest. Daar spreekt Romeinen 8 over. De Heilige Geest voldoet aan al deze 3 voorwaarden. Hij kan in ons komen. We hebben het gelezen. Romeinen 8 vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Zie je? De Heilige Geest kan in ons komen wonen. Woning maken in ons. Vers 11 zegt het nog 2 keer. Als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. En aan het eind van het vers nog een keer. Door zijn geest die in u woont. Dus de Heilige Geest kan in je komen. Hij kan je hart vervullen. Hij kan tot je spreken. Hij kan in je komen. Dat is wat ik als derde noemde als voorwaarde voor die kracht. In de tweede plaats. Die kracht moet ook een persoon zijn. En de Heilige Geest is een persoon. Het is niet alleen een loze kracht die ons als het ware meetrekt de goede kant op. Willoos, waarin wij zelf eigenlijk geen keus hebben. Nee, de Heilige Geest respecteert juist onze keus. Hij is een persoon. Dat blijkt uit dit gedeelte. Kijk naar wat er over de Heilige Geest gezegd wordt in vers 9 en 10. Dat is heel bijzonder. Ik vind het gedeelte ook erg mooi altijd om aan te wijzen als mensen zich afvragen, hoe zit dat nu met de drie eenheid? 3 personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. 3 personen die samen één God vormen. Het woord drie eenheid kom je in de Bijbel niet tegen. Maar dat God uit 3 personen bestaat en dat die personen elk op zichzelf staan en toch tegelijkertijd God vormen, dat vind je wel terug in allerlei teksten, zoals ook hier. In Romeinen 8 vers 9 en 10 er staat, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Er wordt de geest genoemd. Wanneer althans de geest van God in u woont. Dus er wordt gezegd geest en die is tegelijkertijd ook de geest van God. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Daar wordt diezelfde geest ook weer geest van Christus genoemd. Zie je dat? En om het even af te maken, vers 10, als Christus echter in u is, daar wordt weer gesproken over Christus. Dus die geest van God, of die geest is de geest van God, is de geest van Christus. En je zou kunnen zeggen, het is ook Christus zelf. De Heilige Geest stelt Christus present in ons leven. Jezus is naar de hemel gevaren met hemelvaart. Maar hij heeft ons geen wezen gelaten. Hij heeft zijn Heilige Geest gegeven. Ik zal u de trooster zenden. Die zal u alles leren. Wat had Jezus beloofd in het Johannesevangelie? We hebben het gezien met Pinksteren. Dan is de Heilige Geest uitgestort. En die brengt als het ware de geest van Christus in de gelovigen. Dus je zou kunnen zeggen, de geest is dan ja, Christus in ons. Vandaar dat Paulus bijvoorbeeld ook zegt in die andere tekst uit Galaten 2, vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hoe kan dat nu? Want Christus is in de hemel, zit aan de rechterhand van God de Vader. Nou, dat kan door de geest, de Heilige Geest, die Christus als het ware in ons brengt. En door het geloof van Christus in ons hart, zegt apostel Paulus in Romeinen, of in Efeze 3, vers 17. Door het geloof van Jezus in ons hart. Maar hebben we dus ook de Heilige Geest ontvangen. Daar gaat Romeinen 8 over. Nog één ding. Die Heilige Geest moet ook heel sterk zijn. Wij hebben als mensen een hele sterke kracht nodig om ons weer op God te richten. Herken je dat in je eigen leven? Dat je een hele sterke kracht nodig hebt om God te dienen. Om God inderdaad op de eerste plaats in je leven te zetten. Of kan je dat wel zelf? Zeg je van nou, daar heb ik niet zo'n hele sterke kracht voor nodig. Dat gaat eigenlijk wel vanzelf in mijn leven. Ik weet niet hoe bij jullie is. Maar Paulus laat zien dat je een hele sterke kracht nodig hebt. Maar dat God daar ook in voorziet. Want hij wil zijn Heilige Geest geven die in u woont, zegt de apostel Paulus. Hoe sterk is de Heilige Geest? Dat lezen we in we hebben het al gelezen natuurlijk, vers 11. Daar zie je een illustratie van hoe sterk die geest is. Moeten we eens meelezen. Vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat gaat nog gebeuren. Daarvoor moet je eerst sterven. Maar als je gestorven bent, als gelovige, dan mag je weten dat de Heilige Geest, die eens bij de opwekking van Jezus uit de dood was, waardoor Jezus kon opstaan en de dood kon overwinnen, dat diezelfde geest die in ons is, ook ons eenmaal zal laten opstaan uit het graf, waardoor wij zullen leven. Nou, jullie weten, ik ben in het dagelijks leven voorganger. En in onze gemeente zitten veel ouderen, dus ik sta gemiddeld 1 keer per maand... denk ik, gemiddeld, sta ik bij een geopend graf. En daar zie ik hoe een lichaam, een levenloos lichaam in een kist in de grond zakt. Geloof je, dat zegt Gods woord, dat die persoon die daar begraven wordt, weer levend wordt? Misschien wel over 10, 20, 30 jaar, hoe lang zal het nog duren voor Jezus terugkomt? Dat die persoon weer levend wordt en opstaat, uit dat graf gaat komen, geloof je dat? Dat is toch ongelooflijk. Maar dat is wat Gods woord ons belooft. En de opstanding van Jezus Christus is daarvan de garantie. Jezus is opgestaan door diezelfde kracht van Gods geest. Hij heeft de dood overwonnen, hij leeft. En omdat Jezus is opgestaan, dit is Pasen vanmorgen. Omdat Jezus is opgestaan, mogen we weten dat alle gelovigen met hem zullen opstaan tot dat nieuwe leven. Zo sterk is die geest, dat hij van dood levend kan maken. Als jij in de Heer Jezus Christus gelooft, is die geest, is die kracht in een persoon, in jou. Nou, dat is wat. Dat is toch fantastisch. In al je gestruggel, al je worstelingen die je kunt hebben met het vlees, met de zonde. We hebben er net een mooi getuigenis van gehoord. Waarin ik mezelf herkende. En misschien velen van jullie. Mag je weten dat je een kracht, dat je iemand aan je zijde hebt. Iemand in jou. Die jou wil helpen en je weer op God wil richten. Net als David. Ook dit is evangelie, beste mensen. Niet alleen dat je zonde vergeven wordt. Maar dat je Maar dat die kracht in jou werkzaam is. Wat doet de Heilige Geest nog meer? Er is nog één tekst die ik wil noemen, waarin het werk van de Heilige Geest naar voren komt. En dat staat aan het eind van het gedeelte wat we gelezen hebben. Vers 15 en 16. Dat doet de Heilige Geest ook. Hij is een kracht in jou, maar hij doet nog meer. Er staat immers, vers 15, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. Die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De Heilige Geest is als het ware Gods fluisterstem in jou die zegt, jij hoort bij mij. Jij hoort bij God. We hebben net een Ellie en Rickert versje gezongen. Ik kan me herinneren dat ik jaren geleden ook een keer een Ellie en Rickert versje leerde. Als je ze helemaal kent, dan blijven ze in je hoofd zitten. En dat versje dat gaat zo, even uit mijn hoofd. Er brandt een vlammetje. Er brandt een vlammetje diep in mij. En daar kan niemand bij. Dat vlammetje wat we net gezien hebben, het beeld van de Heilige Geest, dat brandt diep in jou en daar kan niemand bij. Ik had dat versje geleerd en gebruikt in het werk van kinderevangelisatie. En toen een aantal jaren daarna kwam ik in contact met, ik zat nog in een reformatorische gemeente en daar waren geestelijke broeders en die stelden vragen bij mijn bekering. Misschien herken je dat soort dingen. Ben je nou wel echt bekeerd? Is het dan wel echt bij jou? Ja. Nou, ga nou je eigen bekeerd, dat je een kind van, ga dat nu eens aan een ander uitleggen dat dat zo is. Dat gaat niet. Dat kan niet. Jezelf verdedigen. Datgene wat God in jouw leven gedaan heeft, je kan er wel van getuigen. Maar als een ander dat getuigen dus niet overneemt, dan kun je dat niet bewijzen. Moet je ook niet willen. Het is niet van jezelf, het is van God. En met dat ik in die week daarmee bezig was en me daarin ook wat aangevallen voelde, kwam dit kindervestje opnieuw in mij op. Er brandt een vlammetje diep in mij en daar kan niemand bij. De Heilige Geest die zegt in jouw hart, die spreekt tot jou, je bent een kind van God. Dat hoef je niet van de daken te schreeuwen, je hoeft daar niet trots op te zijn. Je mag er dankbaar voor zijn, het is niet jouw verdienste. Maar je kunt dat niet bewijzen naar een ander. Maar een ander kan het je ook niet afnemen. Niemand kan daarbij. De Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Je bent aangenomen. Je bent geadopteerd. Je weet het. Als jij wederom geboren bent. Als je tot geloof gekomen bent en je zonde is vergeven. En je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan weet je dat diep van binnen. Dat is een overtuiging. Niet van zie mij eens, ik weet het zeker, ik zal het wel even vertellen, maar die stille stem in jou die zegt, je bent een kind van God. Dat doet de Heilige Geest ook. En dat is heel mooi, dat staat hier aan het eind van het gedeelte wat we gelezen hebben. En aan het begin, het eerste vers, dat gaat over die vergeving, Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus zijn. Dus je hebt in het gedeelte wat we gelezen hebben, heb je eigenlijk als het ware twee hele sterke positieve polen. Romeinen 8 vers 1 zegt, er is geen veroordeling meer voor jou. Als je in Christus bent, als je in hem gelooft en je zonde is vergeven, dan is er geen veroordeling meer bij God vandaan. Eén en al genade en vrede wordt je daarin verkondigd. En aan de andere kant, die andere sterke pol, die zegt, je bent aangenomen als kind van God. Je bent aanvaard, je bent geadopteerd door God. Nou, twee sterke positieve polen. Wat zorgt daarvoor? Wat is het gevolg daarvan? Ik had vroeger, toen ik kind was, toen had ik thuis had ik twee batterijen. En dan had ik een autootje en daar had ik iets van metaal zat daar op, of ik had er een punaise onder geprikt, ik weet het niet precies. Dan had ik twee batterijen en die deed ik dan met de pluspolen tegen elkaar of richting elkaar. En dan krijg je een magnetisch veld. Hè? Als je ze zo probeert tegen elkaar te duwen, dat lukt niet. Dus die twee polen zo tegen elkaar, of magneten, zei ik batterijen? Ik zei batterijen, ik bedoel magneten. Twee magneten, twee sterke magneten. Die probeerde het tegen elkaar te duwen. En dat autootje ertussen, wat ook iets van metaal had, dat werd daardoor aangedreven. Dat werd als het ware voorgestuwd. Ja, ik kom nog uit het tijdperk van dat er niet van die computerspelletjes waren en zo. Zo speelde ik vroeger, met autootjes. Ja. Ik hoop dat kinderen dat vandaag de dag nog doen. Maar met twee magneten en dan ging het autootje, zonder dat ik het aanraakte, ging dat vanzelf rijden. Ik vond dat als kind fascinerend. Dat ik zo dat autootje kon voorstuwen door twee van die positieve sterke magneten. Dat is eigenlijk wat er hier gebeurt in Romeinen 8. Die sterke pol, geen veroordeling meer. En aan de andere kant, je bent een kind van God, je bent aanvaard, geadopteerd. Die zorgen als het ware voor het krachtenveld van de Heilige Geest, waardoor jij wordt voortgestuwd in jouw leven. Dat is leven door de Heilige Geest. Leven door de Geest is dat je beseft geen veroordeling meer. En ik ben aanvaard als Gods kind. En dat zorgt voor een krachtenveld waardoor je in je leven wordt aangemoedigd en aangevuurd om het leven met God, met Jezus te leven. Dat klinkt geweldig. Maar je hebt die kracht wel nodig. Je hebt die kracht echt ook nodig om af te rekenen met dat zondige vlees. Daarover gaan de versen 13 en 14. Vers 12, 13 en 14. Hoe ziet dat christelijke leven, dat leven in dat krachtenveld van de Heilige Geest, hoe ziet dat er dan uit? Wel nu, zegt Paulus in vers 12, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dat is het normale christelijke leven. Een leven waarin je strijdt tegen de overblijfselen van je oude natuur, waar je nog die af en toe nog van die oprispingen heeft. Een strijd tegen de zonde. Dat is het normale christelijke leven. Het leven door de geest. Sommigen denken bij het leven door de geest aan hele bijzondere tekenen. Hele bijzondere dingen. Dat is misschien, hangt er een beetje vanaf welke kringen je begeeft. Maar het eerste waar we aan denken als het gaat om de Heilige Geest. Om bijzondere gaven van de geest. Dat je in tongen spreekt. Of dat je woorden van kennis hebt. Of woorden van genezing uitspreekt. Dat zijn allemaal gaven van de geest. En die hebben naar mijn idee ook echt een plaats in het christelijke leven. Maar als het gaat om het gewone leven door de Heilige Geest, is dat toch wat anders dan die gaven van de geest. Er kunnen allerlei tekenen en wonderen zijn, hele bijzondere dingen of hele bijzondere ervaringen, wat heel geestelijk lijkt, maar wat dan toch niet het leven door de geest is. Die tekenen en wonderen zijn op zichzelf niet verkeerd, maar ze geven geen garantie dat je werkelijk leeft door de geest. Jezus waarschuwt daarvoor in de bergrede. Matthäus 7, vers 22, daar zegt hij, er zullen mensen zijn die zullen zeggen, we hebben in uw naam geprofeteerd. We hebben in uw naam demonen uitgeworpen. We hebben in uw naam vele krachten gedaan. Dat kan dus allemaal. Maar Jezus zegt vervolgens in vers 23, Matthäus 7, ik zal tegen hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Blijkbaar waren dat mensen die in de kracht van de geest wel veel bijzondere dingen deden, maar waar de Heilige Geest niet echt in hen leefde. Ze nooit werkelijk wederom geboren waren. Het leven door de geest kenmerkt zich in een strijd tegen je oude natuur. De daden van het lichaam, noemt Paulus dat. En dat is een levenslange strijd. Dat is een worsteling, dat is een gevecht. Dat levert een gevecht op. Paulus spreekt hier ook over een gevecht. Hij zegt het. Als u naar het vlees leeft, vers 13, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Het gaat om sterven of leven. Geestelijk sterven of geestelijk leven. Mijn vraag aan jullie deze morgen is of je die strijd herkent. Herken je iets van die strijd in je eigen leven? Als dat zo is, mag je eigenlijk ook jezelf gelukkig prijzen. Want als je die strijd niet kent, is dat een, waarschijnlijk betekent dat dan dat je de Heilige Geest niet ontvangen hebt. Het is net als met, je hebt in sommige zwembaden heb je zo'n stroomversnellingsbad. Als je er helemaal in komt, dan ga je heel hard mee met die stroom. Maar als je niet wederom geboren bent, je hebt de Heilige Geest niet, dan is het, als je een bepaalde zonde doet, dat je laat je gewoon meevoeren. Het kost geen enkele moeite. Maar een christen zit als het ware precies in een bad met een omgekeerde stroom. Die gaat juist de andere kant op. En als zo'n christen, als je als gelovige zondigt, dan moet je er als het ware moeite voor doen. Dan moet je tegen de kracht van die stroom ingaan. Tegen de kracht van de geest ga je in en dan merk je, hé, ik doe iets verkeerds. Ik moet een andere weg kiezen. Ik heb nu niet Gods wil op het oog, maar ik kies nu naar mijn eigen ik, mijn oude ik te luisteren. Dat levert een strijd op. Gelukkig ben je als je die strijd herkent. Het is ook een levenslange strijd. In die strijd kun je ook overwinningen boeken, zeker. Maar het is toch ook een levenslange strijd. Paulus zegt hier in vers 13, wie de daden van het lichaam doodt. Dat is een opdracht die je moet doen. Maar hij zegt niet, die de daden van het lichaam gedood heeft. Met andere woorden, hij heeft het niet over een moment dat je zegt van oké, nu ben ik er helemaal klaar mee. Nu hoef ik geen enkele daad van het lichaam meer te doden. Nee, het is een voortdurende opdracht. Ik heb een boekje meegenomen van John Owen. Misschien kent u de Schotse puritein wel, John Owen. Of Engelse puritein, John Owen. En die heeft een boekje geschreven over Romeinen 8, vers 13. Over dit vers wat ik nu juist met u behandel. Het gaat helemaal over die inwendige strijd. Hij noemt het de indwelling zin, de inwonende zonde die nog in ons is. En hij zegt, en dat is en blijft een strijd. Ik citeer een stukje uit het werk van John Owen. Hij zegt, ieder die echt een begin maakt met de kruisiging van de zonde, die wenst de totale vernietiging van de zonde. Zodat er geen wortel of vrucht meer in hart of leven overblijft. Hij zou de zonde willen doden, zodat ze zich nooit meer roert of beweegt. Nooit meer roept of lokt. Nooit meer bekoort en verleidt. Tot in eeuwigheid. Zijn doel is dat de zonde er niet meer is. Hoewel zijn strijd tegen een zonde door de geest en de genade van Christus ongetwijfeld naar de goede afloop en een schitterende overwinning kan worden bekroond, zodat hij bijna voortdurend triomfeert, moet hij in het leven geen volkomen vernietiging en uitroeiing van de zonde verwachten. En dan geeft hij vervolgens Paulus als voorbeeld, die in Filippenzen 3 vers 12 zegt, niet dat ik het al reeds verkregen heb, ik ben nog niet volmaakt, zegt Paulus daar, maar ik jaag ernaar. Filippenzen 3 vers 12. Hij jaagt ernaar. Maar ik vind het wel heel mooi wat John Owen hier zegt. Hij zegt, in de kracht van Christus, door de geest, kun je wel heel veel successen boeken. Hij is daar positief over. Soms wordt er nogal een beetje een discrepantie gemaakt tussen hoe reformatorische christenen en evangelische christenen in die strijd tegen de zonde staan. Er wordt gezegd, reformatorische christenen die leven bij Romeinen 7. Ik ellendig mens. Ach, het is niks met mij en het zal ook nooit wat worden en ik moet altijd strijden tegen de zonde. Dat is dan het beeld wat geschetst wordt, een beetje gechargeerd van een reformatorische opvatting. En de evangelische christenen, ja, die leven in de kracht van de overwinning, die leven in de kracht van de geest, Romeinen 8. In de praktijk zie ik dat verschil helemaal niet zo. Ik zie reformatorische christenen die naar mijn idee in overwinning leven, waar ik geen vinger op kan leggen. En andersom zie ik soms dingen dat ik denk van, nou, waar is die overwinning in de evangelische kring? Dat is natuurlijk per persoon enorm verschillend, ik chargeer hier enorm. Maar de praktijk is niet altijd zo als onze theorie is. En ik denk omdat het ook in elkaars verlengde ligt. Ja, we hebben te maken met een ellendige ik. En ja, we strijden daartegen. En in Gods kracht kunnen we daar, zoals Owen net ook zei in dat citaat, kunnen we veel zonde overwinnen. En tegelijkertijd, het blijft een levenslange strijd. Als mijn vrouw zo in het voorjaar het onkruid weer uit onze tuin weg gaat halen, dan plant ze daar een paar keer per week, plant ze daar een paar uur voor, zeg maar. En dan doet ze gewoon 1, 2, 3 vierkante meter. En dan gaat ze gewoon met wortel en al gaat ze elk onkruid daar weer weghalen. Ik bewonder haar geduld. U begrijpt, ik help haar natuurlijk ook heel trouw daarin. De tuin is echt iets wat mijn vrouw heel graag doet. Dus ik gun haar dat voorrecht dat ze graag in de tuin werkt. Maar daar hoort dus ook dit bij. Dat ze het onkruid weghaalt. En dat moet elk jaar weer opnieuw helemaal weggehaald worden. Elk jaar opnieuw. En je kunt er wel een verdelger op loslaten. En dat proberen we in ons geestelijk leven ook wel. Zo van eens en voor altijd, hup, weg met die zonde. Niks meer mee te maken. Dat mag je instelling zijn. Dat mag je doel zijn. En toch, als je niks doet, als je die zonde niet doodt, komt het toch weer op. Ik ben nu al wat langer christen. En het valt mij op, ook bij vrienden in mijn eigen leeftijdsgroep. Dat je soms in je jeugd, als je heel radicaal bent, afgerekend kunt hebben met bepaalde zonden. En dat je na 20, 30 jaar dat je gelovig bent, dat dan oude zonden, waar je al lang mee afgerekend hebt, dat die toch weer van lieverlee op beginnen te komen. Ik weet niet of je dat ook herkent. Dat je nadat je al langer met de Heer wandelt, dat je van lieverlee toch wel een beetje makkelijker wordt in je geloofsleven. En dat je de zonde niet meer echt doodt. Dat het niet meer een strijd is. Dat je het misschien af en toe een beetje op een akkoordje gooit met de zonde. Dat herken ik deels in mijn eigen leven. En het is dan opnieuw de Heilige Geest die je laat zien dat dat een verkeerde weg is. En ik wil jullie deze morgen daartoe oproepen. Op grond van Gods woord. Ik wil je oproepen om ernst te maken met de strijd tegen de zonde. Maar dan wel door de geest. Dus in het besef dat je zonde vergeven is. En dat je aangenomen bent. Want op het moment dat je vanwege je zonde gaat twijfelen aan de vraag, ben ik wel een kind van God? Ja, dan ga je onderuit. Dan ga je die zonde zeker niet overwinnen. Weet je, alleen een vergeven zonde kan overwonnen worden. Dit is heel belangrijk. Ik hoop dat je dit zeker mee naar huis neemt. Alleen een vergeven zonde, een zonde die, waarvan je weet, God ziet hem niet meer aan dankzij Christus. Alleen als je dat beseft, dan heb je ook de kracht door Gods geest om met die zonde af te rekenen. Want anders dan blijf je toch nog weer je best doen om met bepaalde zondes af te rekenen in de verwachting, als ik dat nou niet meer doe, dan zal God mij aannemen. Nee, hij heeft je al aangenomen. Daarom wandel als kinderen van God in de kracht van de geest. Daar gaat dit gedeelte over. Ik sluit af met een voorbeeld. Je zou bij zo'n preek over strijd tegen de zonde, het leven door de geest, met alle mooie kanten, maar ook met de oproep die ik zojuist gedaan heb, zou je kunnen denken dat het vooral gaat om dingen die je verkeerd doet. Dingen die je niet moet doen en waar je tegen moet vechten. Maar het gaat in het geestelijk leven vooral ook om de dingen die je juist wel doet. Dat je op God gericht bent. Dat je hem dankt. Dat je gedachten, net als David, automatisch ochtends vroeg als eerste naar God gaan. Die gerichtheid op God. Daar gaat het om. Dus de vraag die daarbij speelt is, waar vul je je mee? Waar ben je op gericht? Waarmee laat je je vullen? Dat is een mooi voorbeeld waar ik mee af wil sluiten. Het voorbeeld wat ooit Billy Graham gebruikte. Ik kwam het tegen. Ik zocht even waar dat voorbeeld vandaan kwam. En Billy Graham schijnt het als eerste gebruikt te hebben. Misschien ken je het al wel. Het gaat over de twee honden van een Eskimo. De zwarte en de witte hond van een Eskimo. En als je het voorbeeld al hoort, dan is het misschien even een reminder voor jezelf. En anders voor de anderen is het nieuw. Een Eskimo die had, vertelt Billy Graham, die had twee honden. Een zwarte en een witte. En hij liet die honden regelmatig tegen elkaar vechten. Van die wedstrijden. En dan op zaterdagavond was zo'n wedstrijd. En dan kwam het hele dorp kwam kijken. En dan werd er ook geld ingezet op welke van de twee zou winnen. En die eigenaar, die Eskimo, een visser, die zelf die honden liet vechten tegen elkaar, die zette zelf ook geld in op een van de twee honden. En elke keer opnieuw, dan won hij de prijs. De Eskimo die wist zelf precies te vertellen welk van zijn twee honden het gevecht won. Nou, dat ging zo een aantal weken door. Op een gegeven moment ging het zijn vrienden natuurlijk opvallen dat hij altijd goed zat. Dus ze vroegen hem, hoe komt het dat jij nou altijd weet welk van de twee honden wint? Nou, eerst vertelde hij dat niet en dat ging nog een paar weken verder. Op een gegeven moment kwam hij dan toch met zijn de clou op de proppen. Hij zegt, de week voorafgaand aan het gevecht geef ik een van de twee honden extra vlees. En de andere, die laat ik verhongeren. En degene die ik te eten geef, die hond wint. Een zwarte hond en een witte hond. Billy Graham gebruikte dit in zijn voorbeeld om te laten zien, de strijd tegen de zonde, de zwarte hond, je eigen vleeselijke verlangens, en de witte hond, de gerichtheid op God. Welk van de twee geef jij te eten? En welk van de twee laat je verhongeren? Ik hoop dat dit voorbeeld je aanspoort om in de komende weken er werk van te maken om de zwarte hond te verhongeren. En je kunt dat goed doen de komende weken, omdat we, misschien helpt dat je, verlievelen in de lijdensweken komen, de 40 dagen tijd zoals het ook al genoemd wordt. En waarin heel veel christenen, ik weet het komt van oorsprong uit de meer rooms-katholieke hoek, maar tegenwoordig zijn er steeds meer protestanten die zich daarmee bezighouden, dat ze een periode van vasten hebben, toelevend naar Pasen, Goede Vrijdag en Pasen. Een periode waarin je niet per se niet eet, dat zou ook kunnen, maar in ieder geval een periode waarin je bepaalde dingen ontzegt. Dat je zegt van nou, die dingen doe ik nu niet en in plaats daarvan richt ik mij op God. Nou, ik wil je concreet uitdagen en ik hoop dat zelf ook te doen de komende weken, om te zeggen van waar kan ik nu de komende weken, zo tot Pasen, waar kan ik in vasten? Niet als een wet, niet als een verplichting, niet om iets te verdienen, helemaal niet, want dat hoeft helemaal niet. Maar om jezelf te helpen om weer meer gericht te worden op God en zijn wil. Je zou bijvoorbeeld kunnen afspreken met jezelf dat je de komende weken helemaal geen filmpjes meer kijkt. Ik weet, er zijn filmpjes die je best kan zien, te vermaken, maar er zijn ook series waar je je helemaal in kan verliezen en dan kijk je het ene naar het andere. Dat je met jezelf eens afspreekt, dat ga ik de komende weken niet doen. En dan moet je er ook iets positiefs tegenover stellen. Niet alleen, dat doe ik niet, maar wat doe ik daar dan voor in de plaats? Nou, in plaats daarvan ga ik dan bijvoorbeeld het Johannes-evangelie lezen. Of, nou, noem maar op. Je kunt dat voor jezelf invullen. Nou, misschien vind je dat voorbeeld van die filmpje spreekt dat je helemaal niet aan, maar heb je iets anders. Denk daar zelf eens over na. Denk er zo eens biddend over na en ook deze zondag, deze middag. Wat zou ik kunnen doen om die zwarte hond te laten verhongeren? En de witte hond te laten groeien? In de kracht van Gods geest. Amen.